Hi en welkom bij de 11e aflevering van Have a Good Run op weg naar Berlijn. Ik ben Anne Merel en over precies een half jaar loop ik de marathon in Berlijn. Mijn 13e marathon, maar mijn eerste als moeder van twee kinderen. Dat doe ik niet alleen. Mijn zusje Roos Marijn loopt in Berlijn haar allereerste marathon. In deze podcast nemen we je mee in onze weg naar Berlijn. De hobbels en de bobbels, maar natuurlijk ook de dingen die juist wel goed gaan. Wij zitten er klaar voor, jullie hopelijk ook. Let's go! Heb je al gelopen?
Goedemorgen. Nee, zoals elke week. Jij wel?
Nee, ook niet. Ik heb gisteren gelopen. Normaal loop ik altijd op zaterdag mijn lange duurloop. En volgens mij heb ik het vorige week gehad over hoe goed het was om die routine te hebben van iedere week op hetzelfde moment de lange duurloop. Maar deze week liep ik hem al op vrijdag. En daar gaan we het later nog over hebben waarom de week een beetje anders liep dan normaal. Maar gisteren dus al gelopen. Normaal gesproken loop ik niet op vrijdag, maar deze week wel. Goede vrijdag, hè?
Ja, ik heb ook gisteren niet gelopen.
Nee, maar je moest gisteren werken, toch?
Ja, maar daar gaan we het ook denk ik nog wel over hebben. Er was woensdag iets gebeurd na mijn run, waardoor ik gisteren niet heb gelopen.
Oh, daar weet ik helemaal niks van af.
Oh.
Echt? Oké, ik ben wel heel erg benieuwd. Wel. Oh, ik weet wel. Oh, dat. Oh, wat ik ook had.
Nee.
Oh,
nee.
Iets anders. Oh, dan weet ik het wel, maar dan weet ik het niet. Ja, ik weet het precies. Echt niet.
Als ik het zeg, dan weet je het wel.
Waar je het over hebt. Oh, oké. Okay. Oh ja, ik weet het weer. Goed. Heb je een dieptepuntje voor me? Wil je daar meteen mee beginnen?
Dat is denk ik wel mijn run van woensdag.
Op papier zag hij er goed uit.
Ja, op papier zag hij er goed uit. Maar het was al vanaf de allereerste stap dat ik buiten kwam, was het gewoon zwaar. Ik dacht, jeetje, ik voel me gewoon al buiten adem na één stap. Dat heb ik normaal nooit. Maar ik was woensdag voor het eerst, denk ik, na een kantoordag. Ik werkte in Utrecht, dus het was niet heel erg. Normaal werk ik in Den Bosch, dan ben ik echt 2 uur heen, 2 uur terug. Utrecht is na 3 kwartier heen en terug. Ook terug. Dus dat is een stuk beter. Maar dus ik dacht, ik kan wel hardlopen. En ik voelde gewoon dat ik al gewoon een drukke dag had gehad. En dat alles gewoon net wat zwaarder is dan normaal. Maar mijn hartslag was op zich niet dramatisch voor mijn doen. Het was niet zoals ik zou willen, maar het was ook niet dramatisch.
Met andere woorden, je zei tegen jezelf, niet zeuren, doorgaan.
Ja, precies. Ik dacht, als ik nu al opgeef, dan ga ik thuis de marathon helemaal opgeven. Want dit is letterlijk alleen maar een training. Dus ik moest gewoon doorzetten. Toen kreeg ik opeens best wel last van mijn buik. Dat hield aan. En zelfs zo erg dat ik dacht, ik ga gewoon stoppen. Maar toen weer dat stemmetje, nee, in de marathon ga je nog veel meer pijn hebben. Ga je nog veel meer erge dingen tegenkomen. Dus gewoon doorgaan. Je hebt nog geen enkele goede training gehad sinds je van wintersport terug bent. Dus je gaat gewoon doorzetten. Ik was eigenlijk de hele tijd gewoon een gevecht in mijn hoofd aan het houden. Maar op zich was de buikpijn wel een goede afleiding van dat ik het best wel zwaar had. Want ik merkte daardoor niet meer dat ik zo moe was. Maar ik heb hem voltooid, de hele training. Dat was de 5 keer 1500 meter op halve marathon tempo. Met 500 meter rust tussendoor. Rustig hardlopen dus tussendoor. Ik heb geleerd dat ik wel op 7.00 kan hardlopen. Ik dacht dat dat fysiek niet mogelijk was, maar ik heb geleerd dat het wel mogelijk is als je echt moet herstellen. Omdat je anders weet dat je de volgende interval niet gaat redden. Dus dat was een goede les, dat ik echt wel langzamer kan dan ik denk. Maar aan het eind van mijn run zei hij hersteltijd 81 uur.
81?
Ja.
Volgens mij heb ik dat zelfs niet. Ik heb wel eens een keer 4 dagen gehad. Dat is denk ik nog meer. Maar dat was na een marathon.
Ja, ik weet wel waardoor het komt. Deze training was... hoe lang? 11,5 kilometer?
Hij was 10 kilometer plus 10 minuten inlopen. Dus ik weet niet hoe lang je in die 10 minuten hebt gelopen.
Nou, dan denk ik dat ik op 11,5 kilometer ben uitgekomen. 11,52 was het. Dat is het langst sinds, ik denk dat ik zelfs vorige zomer niet zo lang heb gelopen.
We moeten dus een halve marathon toe, hè?
Ja,
dus het is niet op zich heel gek.
Nee, maar als je naar mijn trainingen van de afgelopen tijd kijkt, is 11,5 kilometer opeens heel lang. Zeker als het een interval is en niet zomaar een rustige duurloop. Want een rustige duurloop is een stuk minder intens op mijn lichaam dan interval. Yeah. Dus mijn Garmin zei ook dat ik meteen boven mijn range van belasting, acute belasting, was gegaan. En dat eigenlijk gewoon de training veel te zwaar was. Dus dat klopt ook wel dat ik me het zwaar vond. Maar zo zwaar vond ik hem nou ook weer niet. Maar ja, ik ben braaf gaan luisteren naar mijn horloge dat met de 81 uur hersteltijd. Dus ik heb gisteren niet hard gelopen en eergisteren ook niet.
Nee, verstandig. Maar je hersteltijd is ook niet verbeterd of zo.
Jawel, maar dus 81 uur, dat is meer dan 3 dagen. Dus dan zou ik volgens mij morgenochtend zou ik weer mogen hardlopen. Of ergens midden in de nacht, om 4 uur 's nachts of zo, zou ik weer mogen gaan hardlopen. Nou, dat gaat hem natuurlijk niet worden. En ik zit nu op dat ik om 6 uur vanavond zou mogen hardlopen. Maar ik denk dat
ik zou toch iets eerder gaan.
Uurtjes ga sprokkelen. Ja, ja, want ik wil een duurloop van 70 minuten doen.
Ja, het kan wel voordat het donker wordt. Volgens mij wordt het om 7:30 donker.
I know, maar dan zit ik de hele dag daar naartoe te leven. Ja, dus ik vind het toch niet zo'n succes. Daarnaast ben ik een best wel Hollander geworden sinds ik fulltime werk. En vind ik eten om 6 uur helemaal niet erg. En vind ik het eigenlijk wel heel erg lekker om gewoon om 6 uur te eten. Heb ik ook nog meer tijd om 's avonds snacks te eten namelijk.
En dan kan je ook eerder naar bed. Want ik hoorde precies dat jouw Garmin deze week zei dat je minder moest slapen.
Ja, dat klopt.
De enige op deze wereld die deze melding heeft gekregen, denk ik.
Ja, dat denk ik wel.
Hoeveel uur
ik
ben had je geslapen toen hij dat zei?
Nou, valt best mee. Hij zei ruim 8,5 uur, maar dat was wel nadat ik had hardgelopen. Nadat ik heb hardgelopen, slaap ik echt super lekker en slaap ik gewoon 8,5 uur met gemak, ja.
Heb je dan niet dat je ligt te trillen in bed? Dat je nog die adrenaline voelt?
Nee, absoluut niet.
Oh, dan ben je ook een van de weinigen. De meeste mensen die hebben hardgelopen 's avonds, of nou, ik krijg die vraag heel vaak van hoe doe je dat 's avonds hardlopen en daarna slapen? Nou, ik weet nog dat ik dat tijdens trainen als een topatleet liep ik op dinsdag en donderdag avondtrainingen. Nou, dan kon ik echt niet slapen daarna.
Maar hoe laat? Want ik ben woensdag om 6 uur gaan slapen. Gaan lopen. Ja, ik probeer te vinden hoe laat ik was gaan slapen. Maar volgens mij ging ik gewoon om 11 uur
volgens
slapen.
Volgens mij is gemiddeld genomen de eerste 4 uur na een training dat je het meest aan het herstellen bent. Dus dan is je lichaam ook wat onrustiger, zeg maar. Want okay, dan is je lichaam vooral bezig met het herstel van die training. Maar daar heb ik geen wetenschappelijke onderbouwing voor. Dat heb ik alleen gehoord. Ik heb ook gehoord dat je dan in die eerste 4 uur absoluut geen alcohol moet nuttigen, omdat het dan al je herstelprocessen, want alcohol zorgt er dan voor dat je lichaam heel meteen die alcohol uit je lichaam hebben, terwijl je lichaam eigenlijk bezig zou moeten zijn met het herstel van die training.
Goed om te weten.
Snap je?
Ja.
Dat was tijdens, dat zijn mijn voedingsdeskundigen toen.
Ik kan me daar best wel wat bij voorstellen. Maar ik heb woensdag geen alcohol gedronken. Ik was wel pas om 7:15 thuis. En
van je training?
En ik denk ook wel gewoon, misschien 10:45 ben gaan slapen. Misschien wel eerder. Volgens mij was dat die avond dat ik echt om 10 uur al moeite had om mijn ogen open te houden.
Ik heb nog een vraag, want ik zag dat jouw laatste 1500 echt 10 seconden per kilometer sneller was dan die andere.
Ja, dat klopt.
Ik zag
de finishlijn. Twee, ik hoefde alleen nog maar dus op de route te letten. Ik wist welke weg ik moest nemen om op die 1500 meter. Ik hoefde niet meer rondjes te stoempen, zoals ik normaal deed. Dus ja, dan, ik was meer aan het letten op, het verkeer komt er van links of naar rechts iets dan op mijn tempo. En blijkbaar zorgt dat ervoor dat ik niet meer zo erg aan het nadenken ben over hoe zwaar ik het heb. En daarnaast denk ik dat hij in de allerlaatste seconde mij nog even een bonus heeft gegeven qua GPS. Omdat ik
hoge gebouwen
hoge gebouwen in mijn omgeving heb. En dan wil hij nog wel eens of juist mijn GPS verpesten en zeggen dat ik iets niet heb gelopen terwijl ik het wel heb gelopen. In dit geval is denk ik geweest dat ik een stukje extra route erbij heb gekregen wat ik niet heb gelopen.
Ja, weet je dat in New York is dat echt heel erg met die hoge gebouwen. Ik heb daar een keer een kilometer in 1,29 gelopen, wereldrecord.
Oh, nou, knap. Ja. Vind ik heel knap.
Op de nieuwste Garmin's, die jij hebt, daar zit multiband GPS. Ik weet niet of je dat hebt geactiveerd.
Ja, ik heb alle GPS aanstaan die er kan.
Het is wel slechter voor je batterij, maar daardoor zou dus bij hoge gebouwen beter moeten werken. Maar dat is dus niet zo.
Ik zal het nog eens controleren of het echt zo is, maar ik dacht ook dat dat aangezet, omdat ik inderdaad dit probleem vaker heb gehad. Maar doet het alsnog aan het begin en aan het einde van mijn run doet hij altijd wel iets raars.
Oké. Mijn dieptepunt, ben je daar geïnteresseerd? Ja. Je hebt het gisteren allemaal live via de telefoon mogen meemaken. Ik heb erover getwijfeld om het te delen, want ik weet dat jij niet zo van deze verhalen bent. Maar ja, het hoort erbij. Ik denk dat heel veel hardlopers zich hierin kunnen herkennen. Ik ging gisteren een lange duurloop doen van 90 minuten. En normaal doe ik de lange duurloop altijd op zaterdagochtend. En nu ging ik op vrijdagmiddag, want het uur was vrij voor Goede Vrijdag. En ik had sowieso al een andere weekindeling, dus het kon. Goed, hoe laat ging ik weg? Volgens mij 2:30. Ik had best wel goed opgelet met dingen die ik had gegeten. Dus ik had wel het idee dat het gewoon goed moest komen. Want sowieso bij de laatste tijd met de lange duurloop had ik geen last meer van mijn buik gekregen. Maar ik deed mijn lange duurlopen wel altijd in een soort van achtjes rond mijn huis. Rondjes van 3 kilometer in een achtje. Dus dan ben je eigenlijk steeds nooit verder dan 1,5 tot 2 kilometer van je huis. Dus als je dan buikpijn krijgt en naar de wc moet, dan kun je gewoon heel snel naar de wc. Maar goed, na 3-4 kilometer dacht ik, het gaat eigenlijk best wel goed vandaag. Ik heb eigenlijk nergens last van. Ik voel niet dat er iets van aandrang zit. Ik kan gewoon gaan. Ik heb het al een paar weken niet gehad. Dus ja, we gaan er gewoon voor. We gaan een rondje maken. Want ja, 90 minuten rondjes van 3 kilometer lopen is best wel heel erg saai. Ja. En het was best wel oké weer. Er stond wel wat wind, er waren wel veel wolken. Maar het regende voor de verandering een keer niet en het stormde ook niet. Dus ik dacht, ik ga een rondje maken. Tijdens het lopen had ik even mijn iPhone erbij gepakt en gekeken naar een rondje dat ik had gelopen eind februari 2022. Want ik wist toen dat ik dat rondje ook precies toen had gelopen. Dus gekeken hoe lang ik er toen over had gedaan en hoeveel kilometer het was. Nou, het was toen 93 minuten. Ik liep toen op hetzelfde tempo als waar ik nu op liep. Dus ik dacht, nou, dat gaan we gewoon doen. Na een minuut of 45, dus toen ik echt heel ver van huis was, toen kreeg ik een beetje buikpijn. En toen dacht ik al, oh nee. Dus ik dacht, nou ja, gewoon ontspannen. Komt goed. 50 minuten. Ik dacht, oh hemel, ik moet echt naar de wc. Toen dacht ik van ja, op 70 minuten zit er een openbaar toilet. Daar kun je gewoon, het is in Kijkduin, daar kun je gewoon met je telefoon, een soort van toedeloe-achtig is het. Dus daar kun je gewoon naar de toilet. Dus dat ga ik gewoon doen. Dus ik ging echt aftellen die minuten. Iedere keer dacht ik, oh, weer een minuut voorbij. Ik ben er bijna. Als ik het maar red. Nou, 2 minuten ongeveer van tevoren, dus ik was nog ongeveer 400 meter bij dat toilet vandaan. Toen dacht ik ineens, het gaat eigenlijk best wel oké. Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te stoppen. Want ja, dan is mijn verstreken tijd zoveel verder. Dan moet ik stoppen en dan moet ik daarna weer beginnen. Dan zijn mijn benen zo zwaar. Ik wil gewoon lekker naar huis. Ik ga thuis wel naar het toilet. Nou, dat was dus echt mijn grootste fout die ik had kunnen maken. Want
op hoeveel minuten zat je toen inmiddels?
70 ongeveer.
70, oké.
Dus moest ik nog 20.
Ja.
Nou, toen liep ik het duin af bij Kijkduin. En toen voelde ik het alweer zakken. En toen dacht ik al, oh nee. Nou, die laatste 20 minuten heb ik echt afgeteld. Echt, ik dacht ook steeds, ik ging steeds liedjes luisteren. Dacht ik, oh, dit liedje is 3 minuten. Als het voorbij is, dan ben ik weer 3 minuten verder. Dan ben ik er bijna. Nou ja. Ik had al een afsnijroute genomen, zodat ik iets sneller dichter bij huis was, maar die afsnijroute bleek ik later ook genomen te hebben toen die ene keer dat ik 93 minuten liep. Dus het was eigenlijk helemaal geen afsnijroute. Het was alsnog dat ik dus die afstand moest afleggen. En nou ja, na 90 minuten dacht ik, oh, ik heb het gehaald. Oh, nou ja, ik loop wel die laatste minuten ook naar huis. Want ja, dan ben je sneller thuis. Maar goed, na 90 minuten en 34 seconden dacht ik, ik moet nu stoppen. Anders wordt mijn ergste nachtmerrie tijdens het hardlopen werkelijkheid. Want anders
heb je dat nog nooit gehad?
Dat het dat het echt zeg maar splasht tijdens het lopen.
Nee.
Ik ben altijd wel op tijd gestopt.
Okay. Nee.
Nee, oh, dat zou ik echt heel erg vinden. Nou ja, dat zou vast wel bij mensen gebeuren, maar ik ben dan wel, ik hou genoeg van mezelf om dan op tijd te stoppen, zeg maar. Dan denk ik wel, ja, zo erg is het nou ook weer niet om wat langzamer te lopen of om eventjes te wandelen, zeg maar. Ik heb dan toch liever gewoon, ja, dus je moet je hardlopen ook weer niet zo serieus nemen dat je daar doorheen moet lopen, denk ik. Ik ben wel eens op een Dixie geweest tijdens de Berlijn Marathon, weet je nog? Dat heb ik jou gebeld.
Ja, ja, zeker.
Ik bel jou altijd als ik dit soort problemen heb.
Ik mag naar al jouw...
Nou ja, jij mocht mij... ik toen, ja, dus toen moest ik nog iets van... Ja, wat was het? 700 meter naar huis wandelen, net.
Ja, 800 net, meter gisteren. Zei je tegen mij.
Ja, 800 was het inderdaad. Nou, dus ik wandelen, maar... Echt, na iedere 10 stappen had ik het gevoel alsof er een soort van persweek kwam. Echt, ik had echt een soort van flashback naar mijn bevalling. Het voelde echt gewoon een soort van als een oerdrang. Maar ja, dus ging ik weer stoppen. En dan als het wel weer wegtrok, dan ging ik weer zo snel mogelijk heel veel stappen zetten zodat ik dichter bij huis was. Ondertussen met jou bellen, een beetje afleiding. En uiteindelijk was ik thuis en toen... Ja, dat was een hele opluchting, laat ik maar zo zeggen. Alleen en de rest van de dag heb ik
de grap was nog, wat voor sleutel had je van je huis bij je?
Oh, dat was ook nog zoiets. Ik had dus mijn fietssleutel meegenomen in plaats van de huissleutel. En ik was zo bang dat Tuur naar buiten was met Filippa en Elliot. Maar ze waren gelukkig nog net thuis. Ze wilden wel weggaan, maar ze waren nog thuis. Gelukkig, want anders had ik echt een probleem gehad. Dan had ik gewoon bij de buren aangebeld, denk ik. Alleen dan had ik die nooit meer in de... Nou ja...
Meteen verhuizen.
Oh nee, dat niet. Maar zo erg is het nou ook weer niet. Maar ja, het is wel echt een heel naar gevoel. En ik heb de rest van de middag en de avond last van mijn buik gehad. Iedere keer als ik ging staan of ging zitten, dan had ik echt het gevoel dat de zwaartekracht zijn werk aan het doen was. Liggen ging wel goed. Maar goed, dat was mijn dieptepunt eigenlijk. Ik had eigenlijk eerst had ik als dieptepunt dat ik weer een soort 24 uur verkoudheid... ellende, drama had gehad. Maar dat het uiteindelijk na 24 uur wel weer goed kwam. Het was sowieso op mijn rustdag. Dus ik heb er niet echt... Ik heb er gewoon door kunnen trainen.
Ja, en, 24 uur verkoudheid, dat is niks.
Nou, het was niet eens alleen verkoud. Het was gewoon zeg maar een soort van 24 uur algehele malaise. Dus dat je rillingen over je lichaam hebt. En
ik zou willen dat ik zo snel herstelde.
Ja, ik heb het normaal gesproken ook niet hoor. Maar het was nu binnen 24 uur. Maar nu heb ik het vanmorgen weer teruggekregen. Dus ik weet, er hangt hier gewoon iets in de lucht, denk ik. Arthur is ook een beetje ziek. Dus
hij heeft de man flu.
Nee, volgens mij is het wel echt. Als ik naar hem kijk, dan denk ik wel dat het echt is. Maar dat zeg ik natuurlijk niet hardop, want anders dan gaat hij in bed liggen en dan doet hij de hele dag niks meer.
Ja.
Tenminste, dat denk ik. Dat zou ik doen, zeg maar, als ik ziek was. Ja. Als ik echt ziek was, als ik met 40 graden koorts op bed zou liggen, dan zou ik niet zo heel erg veel meer aan het huishouden doen, zeg maar. Nu is hij met Filippa en Elliot naar de sportclub, dus ja.
Ja. Hopelijk is hij ook nog fit als hij. Ja, hopelijk is hij nog fit als hij terugkomt. Ja. Anders moet je hem alsnog gaan.
Het is wel heel jammer voor hem, want hij had gisteren heel graag willen hardlopen. Hij had aan het begin van de week al zijn trainingen gedeeld die hij wilde gaan doen. En gisteren kon hij dus echt niet hardlopen. En vandaag ook nog echt niet. En morgen waarschijnlijk wel aangepast, als hij kan lopen, in ieder geval een aangepaste training. Want ja, ik denk wel dat hij koorts heeft. Dus ja, en Filippa was ook deze week weer lekker vaak aan het hoesten met overgeven erbij. Dus het was hier weer gezellig. Gaat hier echt geen week voorbij dat er geen bacillen zijn in huis. Dit is ook een van de redenen waarom ik per se Berlijn wilde lopen en niet een marathon later in het najaar. Want ik denk dat het in de zomer wel beter gaat met de bacillen.
Mm-hmm.
Althans, ik heb goede hoop. En dat als je natuurlijk in november een marathon gaat lopen, dan zijn er alweer 26.000 verkoudheidsvirussen voorbij geweest voordat je uiteindelijk die marathon kan lopen. Dus de kans dat je ziek bent tijdens de marathon een stuk groter dan eind september. Althans, dat denk ik. Want onze intensiefste trainingen doen we in augustus en begin september. En dan is de kans op mooi weer natuurlijk wel groter.
Dit jaar was ik volgens mij echt begin oktober dat ik mijn eerste verkoudheid kreeg. En je hield toen vervolgens aan tot half december.
Ja, same. Nou, inderdaad. Ja. Echt in de week dat ik begon met mijn 5-kilometer programma werd ik een soort van ziekig. Maar omdat dat waren toen echt trainingen die niet zo heel erg veel van mij mijn lichaam vroeg, omdat het ja, wel van mijn spieren en botten en pees natuurlijk, maar 6 keer 2 minuten op easy tempo met 1 minuut wandel, dat is natuurlijk niet super. Als je een beetje grieperig bent, is dat, kan je dat wel doen, eerder doen dan dat je nu een full on threshold training gaat doen, zeg maar. Dus ik heb toen wel gewoon door kunnen trainen.
Nou, fijn.
Dus dat. Ja. Maar in marathon ga je niet lopen als je je zo voelt. Of in ieder geval, je gaat er waarschijnlijk wel lopen, want je hebt er zo lang naartoe geleefd. Mm-hmm. Alleen erg slim is het niet.
Ja, en het resultaat gaat er waarschijnlijk ook niet naar zijn.
Goed, heb jij nog een hoogtepunt? Iets wat wel goed ging? Een runner's high? Ooit noemden wij dat de runner's high in de verzuring. Maar nu zijn we in hoogtepunten en dieptepunten beland.
Ja, dus, dat is makkelijker. Een
beetje... Ja, maar laten we het gewoon weer even de runner's high noemen.
Ja, dat moet maandag zijn geweest. We hadden zaterdag podcast opgenomen. Toen had ik nog niet mijn lange duurloop gedaan. Nou, die had ik na de podcast, heb ik die wel gedaan. Ging al beter dan eerdere runs. Maar alsnog was echt poep. Gewoon poep. Maar ik heb het uur volbracht. En toen maandag dacht ik, oké, dit gaat echt de eerste training zijn die ik gewoon volgens jouw schema volledig ga doen. En dat is gelukt. En Yay! Dat voelde wel heel erg goed, want dat was voor mij wel een teken van... Oké, ik zit in ieder geval weer op de goede weg. Ik heb volgens mij al mijn tempo's gehaald. Ik heb in de easy stukken wel echt easy gelopen... om mijn hartslag weer goed onder controle te krijgen. Maar ja, ik heb hem in ieder geval zo kunnen doen zoals jij het op de planning had... en zoals mijn tempo's berekend waren volgens de calculator. Dus dat voelde goed.
Yay.
En maandag was het volgens mij ook best wel lekker weer. Volgens mij heb ik maandag ook in korte broek gelopen. En dat was de tweede keer pas. En dat was voor mij wel echt... Dat ik dacht van,
met een longsleeve of met een singlet?
Ja, wel met een longsleeve. Ik ben nog niet... De korte mouwen ben ik nog niet geweest. Ik hou echt van warme armen.
Bovenkant. Ja, ik ook.
Ja. Ja.
Ik heb volgens mij ook met lange mouwen toen gelopen. Maar volgens mij... Ja, met lange mouwen heb ik gelopen. Want ik heb toen een videootje gemaakt voor iets voor Have a Good Run. En ik... heb iets met lange mouwen aan op die video, maar met een korte broek.
Ja. Nee, ja, ik vond maandag... Maandag was lekker. Ik kreeg er positieve energie van. En
je dacht, laat die marathon maar komen.
Dacht ik nog niet. Ik dacht, er moet nog wel echt heel veel gebeuren.
Ja, want je moest een kwartier op... Of je mocht een kwartier op marathontempo. Ja. Denk je dat je dat... wat is het? Kwartier, hoeveel kilometer heb je daarin gelopen? Bijna 3, denk ik.
Ja, net geen 3. Ik heb met 5:16 gemiddeld volgens mij.
Dus moet je nog 14 keer zoveel. Meer dan 14 keer zoveel op dat tempo.
Ja. Nou ja, ik weet niet. Ik ben een diesel. Dus de eerste kilometer voelde het echt enorm zwaar. En dat ik echt dacht van jeetje, hoe ga ik dit volhouden? Hoe ga ik dit doen? Maar uiteindelijk, aan het eind van die 15 minuten was het wel gewoon prima. Maar ik merkte wel gewoon nog steeds dat, dat mijn longinhoud gewoon niet hetzelfde is als voordat ik deze
malaise
op
jezelf heen kreeg.
Ja,
dat is nu al wel 3 weken geleden volgens mij.
Ja, dus maar ik hoest nog steeds en komt nog steeds slijm uit. En,
oh, nice.
Ja. Maar het is wel minder en ik voel me fysiek wel fitter. En ik ben dus sinds afgelopen zondag ook mijn horloge 24/7 gaan dragen. Omdat ik heel benieuwd was naar hoe mijn gezondheid er algemeen uit zou zien. En hij wordt elke dag wordt mijn rusthartslag lager, mijn HRV hoger. En mijn slaap is elke nacht uitstekend ongeveer.
Of te veel.
Ja, of te veel.
Ja, want Garmin heeft dus eigenlijk, dit lijkt nu wel een reclamespotje, maar ik kreeg een mailtje dat ze een nieuwe functie hebben. Die slaapcoach, dat hij je adviseert over de lengte van je slaap, dat is nieuw blijkbaar deze week. Wist ik niet.
Oké.
Want ik kreeg juist de melding dat ik langer moest gaan slapen. In plaats van 8 uur moet ik 8,5 uur gaan slapen. Toen dacht ik, kan ik hier ook ergens invoeren dat ik een baby heb en dat het sommige dingen
dat
gewoon
dat
niet mogelijk zijn. Ja. Dat ik het wel graag zou willen, maar dat het gewoon, dan moet ik nog meer op andere dingen besparen die ook belangrijk zijn. Ik bedoel, ik ruim mijn huis al niet op.
Ja, ik moet zeggen, maandag had hij wel gezegd dat ik 20 minuten langer moest. Want toen had ik de hele dag hele hoge stress gehad, zei mijn horloge. Maar toen daarna, op mijn dagen dat ik geen hardlooptraining doe, ben ik ook vaak niet zo heel erg actief. Omdat weer er ook niet echt naar is om een gezellig even naar buiten te gaan of zo.
Nee.
Dus Ja, ik heb donderdag wel een krachttraining gedaan.
Ben je trots op? Wat heb je gedaan? Met gewichten?
Ja, met gewichten. Ik heb vijf oefeningen gericht op hardlopen. Beenspier, core, stability.
Wat voor oefeningen dan?
Nou ja, de eerste oefening was gewoon een opstap op een stoel, zeg maar. Ja,
ja. Ik best heb hoog, echt, een stoel.
Ja, ja, en dat 3 keer 10 beide benen. En dan heb ik een lunge gedaan waarbij je gewoon in de lungehouding blijft, maar dat je het gewicht van links naar rechts, zeg maar, twist met je bovenlichaam. En dat dan ook 3 keer 10 beide benen. 3 keer 10 squats met aan het einde van de 10 squats 20 pulses met gewicht dan ook. Dan een lunge waarbij je het gewicht omhoog houdt en dan je knie naar je omhoog doet. Als een soort van hardloopbeweging eigenlijk. Oh, noem ik het altijd een beetje. En wat heb ik dan nog als laatste gedaan? Dat is een hele goede vraag. Dan weet ik niet meer wat ik zei. Oh ja, die heb ik gedaan. Inderdaad.
Echt?
Hip thrusters. Ja, gewoon een bruggetje heb ik gedaan. Want ik weet niet echt waar ik met mijn bovenlichaam heb ik wel. Maar die staat niet op de goede plek sinds de verhuizing. En tussen elke 10, elke oefening heb ik 10 push-ups gedaan. Vond ik ook
wauw, ik kan dan niet eens 1 push-up. Niet eens op mijn knieën.
Dus ik heb 50 push-ups ook nog gedaan. En ik heb ook nog 3 keer 10 rust and twist met gewicht gedaan. En dan ook na die 10 keer ook nog 10 pulses aan beide zijden.
Wauw.
Ja.
Er zijn dus een paar oefeningen die ik dus niet meer durf te doen. Ik durf dus niet meer echt bruggetjes te doen. Zeker niet.
Mam.
Nou, omdat ik heel snel last krijg van mijn hamstring als ik die doe.
Ja, ik weet niet of dat vroeger
kan.
Ook wel.
Of dat een logisch. Wat ik dan
schieten
fout
ze
doe.
In de kramp.
Niet, ze schieten niet in de kramp. Maar ik weet wel dat iedere keer dat als ik veel bruggetjes heb gedaan. Mm-hmm. Dat ik dan last krijg van die bilspier.
Oh.
En die ja, dat is wel bij mijn hamstring.
Waar jij ook last van had, was dat jouw. Dat het een beetje beklemd
Maar sinds
raakte.
Ik dus dat niet doe, heb ik geen last meer van die bilspier. Dus ik durf het nu niet meer te doen.
Nee, ik zou dan inderdaad. Die oefening snap ik wel dat daarvoor kan zorgen, ja. Voor een beklemming.
Want het was een van de oefeningen waar ik ook in het krachthonk met. Want dat deed ik er met gewicht. Dat was eentje. Mm. Dat was de oefening waar ik juist met veel hoger gewicht wel kon. Mm. Want squatten en deadlift kon ik met niet zo heel hoge gewichten of voorslaan.
Mm-hmm.
Maar die hip thrusters kon ik juist wel met normaal
gewicht. Dan
heb
je waarschijnlijk een spierdisbalans van je voor en je aan de
voorkant is waarschijnlijk.
De achterste keten.
Voorkant is waarschijnlijk beter, of niet? Kan dat?
Nou ja, nee, ik denk dat juist jouw bilspieren zijn sterker dan jouw quadriceps, je bovenbeenspieren.
Dat vind ik dus raar, want als ik squats doe, dan voel ik ze alleen in mijn bovenbenen, niet in mijn billen.
Ja, misschien juist omdat... Het kan 2 dingen zijn. Het kan natuurlijk zijn omdat je billen zo sterk zijn dat je ze niet voelt, maar het kan ook zijn dat het door de houding niet... sommige mensen hebben gewoon een andere bewegingspatroon, waardoor je... meer in je bovenbenen voelt dan in je billen. Je kan gewoon hoe je staat. Je kan squats is sowieso meer voor je bovenbenen. Pas als je het op een bepaalde manier doet met gewicht. Bijvoorbeeld aan de achterkant.
Yeah, yeah.
Meer gewicht op je hielen. De mind-muscle connection maken. Dan kan je hem wel op je billen. Maar eigenlijk zijn squats voor je quadriceps ook meer een oefening.
Okay.
Ja, je moet er echt... Maar sommige mensen hebben dus een bewegingspatroon waardoor ze hem wel meer in hun billen voelen. Maar volgens mij de meeste mensen niet. In ieder geval, zo heb ik het ooit geleerd.
Want toen ik het nog in het krachttonk deed, dan stond ik met mijn voorvoet vaak op een plankje. Dus dan val je iets meer naar achter. Dan voelde ik hem wel iets meer in mijn billen.
Ja, dan klopt. Ja, als je meer het gewicht naar achteren gewoon hebt. Als je iets onder je enkels doet, dan focus je hem juist weer meer op je bovenbenen. Ja, het is niet net wat je wilt trainen. Maar
wat is nou echt de perfecte oefening voor je billen als je geen bruggetjes, geen hip thrusters kan doen?
Hip thrusters is de beste oefening. Wel.
Ja, maar als ik dat niet kan doen...
Je hebt zo'n cable kickback dingen. Dat zijn.
Heb ik niet.
Ja, nee, maar je kan je wel zeg maar met enkelgewichtjes. En,
die heb ik.
En, of een elastiek in je been naar achter.
Oh ja.
Zijwaar,
dat doe ik heel veel.
Of,
alleen.
Diagonaal.
Ik doe heel veel van die Pilates-achtige, bar-achtige oefeningen voor mijn billen. En dat op zich, dat deed het best wel goed. Maar totdat het nu is het gewoon echt... Er is niet zo heel erg veel meer van over. En ik ga over 4 weken op vakantie. Dus ik heb nieuwe bikinis gekocht deze week. En het zag er... Nou ja, het heeft er wel beter uitgezien.
Ja,
kijk, dit niet met hardlopen te maken.
Het is maar... laag gewicht. Je kan die oefening niet met super hoog gewicht doen. Dus het zal nooit in één keer heel veel resultaat
dat hoeft
geven.
Het ook niet. Alleen het is nu gewoon... Nou ja,
een split squat waarbij je je ene been op een bench of een stoel zet.
Nou ja,
en
dat kan ik wel proberen.
En dan moet je ook weer focussen om echt je gewicht naar achteren omlaag. Niet te veel naar voren te bewegen. Ja.
Maar als ik hier dus nu al aan denk... Dan voel ik dus die blessure weer die ik jarenlang gehad heb bij mijn piriformis. Volgens mij was het mijn piriformis.
Ja, piriformis. Ja, dat klopt.
Ik voel hem dus in mijn hoofd, ik hem dus gewoon alweer.
Dat het is lastig. Je moet het dan ook goed stretchen. Ja. Maar heb jij een hoogtepunt?
Heb ik een hoogtepunt? Het heeft niet echt heel erg met hardlopen te maken. Het heeft wel met hardlopen te maken. Het heeft met de marathon te maken.
Oh.
Ik heb deze week iets gedaan... Je weet dat we op vakantie waren en dat we met z'n vieren in één kamer sliepen. En dat ik vrij weinig geslapen heb. Ik heb nooit langer dan een half uur achter elkaar geslapen. Voordat ik weer wakker werd van een van de kinderen of van Tuur. En ik moet zeggen, dat ging een beetje in mijn hoofd zitten. Ik dacht, we gaan dus naar Berlijn met het hele gezin in één hotelkamer. En ik dacht echt, hoe ga ik in vredesnaam die nacht voor de marathon slapen? In tegenstelling tot veel mensen... Ik moet het eigenlijk afkloppen, maar ik ga dat niet doen... want dat is niet leuk voor het geluid. Maar in tegenstelling tot veel mensen... kan ik normaal gesproken best oké slapen de nacht voor de marathon. Ik ga gewoon om 8 uur slapen. Ik doe mijn ogen dicht. En nu krijg ik hem waarschijnlijk keihard terug... en kan ik niet slapen de nacht voor de marathon als ik dit zeg. Als je 2 kinderen hebt die niet precies op het moment willen slapen dat jij wil slapen, dan kan het best wel eens lastig worden.
Ja, dus wat heb jij op vakantie tegen mij gezegd?
Ja, dat ik bij jou kwam slapen.
Ja.
Maar ik heb een hotelkamer geboekt. Een extra voor 1 nacht.
In hetzelfde hotel wel?
Nee, dat kon niet.
Oh.
Nee, want dat kon je alleen voor meerdere nachten boeken. En dat was dan €500 per nacht. Dus dan was je €1000 voor 2 nachten kwijt. Oh. Nou, dat ging me een klein beetje te ver. Yeah. Ik heb gekozen voor het Motel One Hotel. Dat ligt op 270 meter van het hotel.
Dat is wel een leuk hotel.
Dus, ja, en ik ben wel vaker naar de Motel One geweest.
Ja,
en die zijn altijd... De kamers zijn altijd een beetje hetzelfde. Ze hebben dezelfde bedden, ze hebben dezelfde douches. En dus dat voelt wel een soort van vertrouwd, denk ik. En 270 meter is niet zo heel erg ver. Dus ik denk dat ik daar gewoon 's avonds om 1 uurtje of 6 naartoe ga. Lekker gaan slapen en dan rond 1 uurtje of 6 naar de ontbijtzaal in het hotel ga. van jullie. Dat ze dan lekker gaan ontbijten. Ja, het kostte €240. Dat is wel wat geld. Maar voor die periode is het echt niet zo heel erg duur. En voor gewoon een goed hotel, echt op de Kuur Fürstendam, dus echt super centraal, vind ik €240 echt niet zoveel geld.
Ja, want ik heb je wel 's ochtends nodig, hè? Je moet mij namelijk vertellen wat ik allemaal moet doen die ochtend. Ik heb geen idee.
Nou, ik kan ook nog annuleren tot 25 september. En ik kan bij jou op de kamer komen slapen.
Nee,
maar je klonk niet heel enthousiast over dat voorstel.
Nou, omdat het klinkt nu alsof ik alleen op die kamer lig. Maar Peter, mijn vriend, gaat gewoon ook de marathon lopen. En wij gaan samen op die kamer slapen.
Ik had het toch bij? Jij mag altijd bij mij in bed komen slapen.
Ja, alleen ik ben niet zo'n makkelijke slaper als dat jij bent. En ik, als er iets in mijn situatie verandert... Ik heb al dat ik denk... Een eerste nacht dat ik in een hotel slaap... Slaap ik vaak al super slecht. Omdat het
toevallig
een hele...
gisteren podcast geluisterd van onze vrienden van Naar de Fijntjes.
Ja.
Martin Hersman was daar te gast. En die is blijkbaar slaapexpert. Dat wist ik niet. Maar die vertelde iets over dat je altijd de eerste nacht in een hotel slechter slaapt. Omdat je die omgeving niet kent.
Ja,
en dat
precies.
Je daardoor minder goed slaapt. En nog andere dingen zoals je moet de stekker uit je tv trekken.
Dat doet Peter altijd al standaard.
Wat moet je dan meer doen? Dus het ligt waarschijnlijk een matje onder je matras. Dus om tegen vocht.
Ja.
En dat zorgt voor zweet. Nou, dat kan ik me nog wel herinneren.
Ah.
Want altijd, als je vlak voor je bevalling, moet je ook zo'n matje onder je matras leggen voor het geval dat je water breekt midden in de nacht en alles heel je matras goor wordt. En daar lig je inderdaad ook op te zweten. Dus eigenlijk moet je die mat weghalen, zodat je minder zweet in bed. Maar ik weet niet of ik zin heb om voor één nachtje die hele kamer te verbouwen. Maar mocht ik het heel erg heet krijgen en die avond niet kunnen slapen, dan weet ik dat ik op zoek ga naar dat matje en dat eventjes weghalen. Dus die Martin Hersman raadde wel aan om dan even een handdoekje neer te leggen. Zo, nu heb ik even de tip van naar de waantjes gestolen. Maar dat zou je kunnen doen in je hotelkamer in Berlijn.
Ja,
en er waren wel meer tips, dus ga daar vooral naar luisteren.
Ja, ik denk sowieso is het volgens mij beter om al je stekkers volgens mij eruit te halen als je slaapt. Van, ik weet niet wat het precies is. Maar...
Ja, hij was ook een grote fan van je telefoon in de badkamer. Maar ben ik iets minder fan van.
Nou, ik heb dus vannacht minder lekker geslapen. En mijn mobiel lag in de oplader. En ik was hem vergeten eruit te halen. Maar normaal slaap ik nooit met mijn mobiel in de oplader naast me. En nu dus wel. En ik sliep minder. En nu
dus
denk ik,
één en één is twee.
Is er een relatie? Ja, I don't know. Maar ik heb dit dus ook een tijdje terug in die lezing over het brein. Heb ik dit ook gehoord. Dat het heel slecht is om te slapen met apparaten in de oplader naast je.
Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Maar ik moet zeggen dat ik er weinig mee doe. Ik slaap ook gewoon met mijn telefoon onder mijn hoofdkussen.
Ja, dat Peter legt zijn mobiel altijd onder mijn hoofdkussen. Want hij valt in slaap terwijl hij op zijn mobiel ligt of zo. En dan eindigt zijn mobiel onder mijn kussen. En ik word elke ochtend dat ik wakker word en dat ding ligt onder. Ik word zo boos.
Maar hij heeft geen wekker aanstaan hopelijk voor je.
Jawel. Ja,
heeft hij een wekker aanstaan?
Ja, tegenwoordig wel. Om 7:30. En die van mij gaat om 7:45. Maar dat is wel fijn. Want dan
kwart
was
voor acht?
Ja.
Oh.
Wat is er mis mee?
Ik dacht dat als je 9 tot 5, niet 9 tot 5, maar als je gewoon een kantoorbaan hebt, dat je dan om 7:45 vind ik best wel krap, zeg maar. Om dan alles te doen voor die tijd. Je begint om 8:00 en je gaat om 7:45 opstaan.
Nee, ja, meestal. Ik 7:45 dan weet ik gewoon, dan sta ik meestal. Ik word vaak al om 7:00, 7:15 wakker. De wekker staat meer als een reminder van, nu is het wel echt tijd om op te staan. Maar ik zorg altijd dat als ik om 7:45 nog in bed ligt, dan weet ik inderdaad dat het krap wordt. Ja, klopt.
Ja, maar goed, mijn hoogtepunt is dus dat ik die hotelkamer heb geboekt en dat ik me daardoor nu een stuk minder stress heb mijn slaapsituatie voor de marathon.
Ja.
En het kost minder dan een paar vaporflies. Dus ja, ik denk dat je meer hebt aan een goede nacht dan aan vaporflies. Maar niet dat ik geen nieuwe schoenen ga kopen voor de marathon, maar dat terzijde.
Als ik denk wat ik allemaal nog voor de marathon eigenlijk moet kopen, dan denk ik, jeetje, ik weet niet of ik nog op vakantie kan.
Ja, ik heb ook wil al een hele lijst.
Al die jelletjes en dingetjes zijn niet goedkoop. Ik wil dus iets van een running vest. Ik heb ook weer gelezen dat zo'n riem ook gewoon
dat
vol
vind,
staat.
Dat vind ik heel vervelend.
Ja, want mij ook.
Als ik dat mensen zie lopen met zo'n riem en dat zo heen en weer zie schuiven, dan word ik altijd helemaal... Nou, ik voel dat dan zelf helemaal zo waggelen.
Ja, ik snap het ook niet. Maar mensen zeiden dat voor hardlopen echt prima en voldoende is. Er is namelijk in de running community wordt er een beetje lacherig over gedaan die van door de Instagram of TikTok meisjes dat die allemaal met zo'n vest lopen en dan letterlijk eten voor 10 jaar ongeveer daarin stoppen en dan worden ze helemaal ik heb zoveel marathons gelopen en ik heb nog nooit water meegenomen tijdens een 32 kilometer run.
Ik zat dus juist op een forum Reddit, En daar zaten ze juist influencers af te kraken die te weinig eten tijdens hun runs. En dat
het is
ze dat,
nooit goed.
Nee, precies. Dus je moet vooral doen wat goed voor jou voelt, denk ik. En ik heb nooit water meegenomen onderweg. Maar ik denk dat het misschien wel beter is. Ik ben wel vaak gestopt om even wat te drinken. Maar ik denk wel dat het goed is om meer te drinken. Want ik denk dat dat ook voor darmproblemen kan zorgen als je te weinig drinkt. Omdat je dan, als je te weinig drinkt, kan je ook weer diarree krijgen.
Ja, maar ook je lichaam moet, als jij in de wedstrijd opeens wel water, gelletjes en weet ik veel wat allemaal gaat nemen, wat je normaal niet doet, dan kan het ook zomaar zijn dat je darmproblemen tijdens de wedstrijd krijgt, omdat jouw lichaam dat helemaal niet gewend
wat
is.
Wat een andere oplossing is, maar je hebt natuurlijk geen fiets, maar misschien van de zomer wel, dat je de een gaat fietsen en de ander, zeg maar dat jij met Peter samen dat de een, want natuurlijk maar hij moet vaak ook voor mijn bidons mee.
Maar wij lopen allebei de marathon.
Ja, maar dan moet je het apart toch? Kun je toch op? Je hebt niks dan is meer dan op zondag één
hele, hele dag is gewoon. Ja, maar er is heel vaak Formule 1 op zondag.
Zaterdagmiddag dan. Ja, dus de een gaat op zaterdagochtend en de ander gaat op zondagmiddag.
Ja, maar weet je wat ik op zaterdagochtend moet doen?
Een podcast opnemen met mij.
Ja.
En dan ook nog Roos de bewegingswetenschapper uithangen, omdat je dat eerder in de week nog geen tijd voor hebt gehad.
Ja.
Dus ja. Ik weet het, maar ja, misschien kan Peter wel zonder eten tijdens dus dan hoef je ook te halen met jou mee te fietsen.
Ik wil het op zich wel testen, zo'n vest. Alleen, ja, dan wil ik ook meteen weer de beste van Salomon hebben. En die zijn ook gewoon meer dan 100 euro.
Ja, ik zag ze trouwens op Amazon, de AdSkin 4 was dan 75 euro. Dat ging wel mee.
Ja, want volgens mij is de 5 nu uit, dus dan gaan ze...
Ja, maar dan 5 geeft volgens mij... geeft het alleen maar aan hoeveel liter erin kan.
Oh, want weer wat nieuws.
Je hebt ook de 8 en daar kan dan 8 liter in.
Oh, dat wist ik niet.
Nou, ja, ik weet ook niet zeker,
dan, die 4 is volgens mij dan echt ruim voldoende.
Ja, ik ga echt niet meer dan 4 liter drinken tijdens de training.
Nee, ik ook niet. Maar die 4 die gebruiken alle...
influencers, TikTok-influencers.
Ja, wat ik wel dus raar vind... en zij heeft echt een goed persoonlijk record op de 5 kilometer... maar ik heb maar één iemand gezien die tijdens haar 5 kilometer wedstrijd... dus ook een vest om had. En dan denk ik van, waarom?
Dat heb
waarvoor?
Ik ook dus... Ik heb dat een keer bij Parkrun gezien. Een meisje echt op 6 januari was het. En die had dus een korte broek... en een singlet en dan armwarmers en zo'n rugzak voor 5 kilometer. Dat ik echt dacht, wat is dit voor outfit? Ga jij een marathon lopen of ga je 5 kilometer lopen?
Nou ja, die op Instagram zat, die ging echt alleen 5 kilometer. Want ze heeft denk ik
zij ging ook alleen 5 kilometer
gemaakt
lopen.
Over de ene wedstrijd. En dat ze daar haar persoonlijk record heeft neergezet. En ze is echt snel. En dan denk ik van... Maar waarom? Dat is toch alleen maar
ik ben dus bang dat je, als je zeg maar dat op je rug hebt, dat je eenmaal gewend raakt aan altijd water kunnen hebben, dat je niet meer zonder kan of zo.
Zou dat kunnen? Maar dat is toch ook gewoon raakt? Hoe je je instelt. Ik ben het van plan alleen op mijn lange duurlopen te gebruiken.
Ja, maar ja.
Hoe lang gaan mijn intervaltrainingen zijn op een gegeven moment? Die gaan toch niet ook 2 uur duren op een gegeven moment?
Nou, soms word je een lange duurloop gewoon met ineens een blok van 10 kilometer op marathontempo erin.
Ja, oké. Ja, maar dan wil ik wel water. Maar gewoon een normale intervaltraining. Zoals we... Wat is daar de maximale tijd voor?
Ik ga niet zeggen 25 keer 400 of zo. Daar ben ik niet zo van.
Nee.
Ik denk dat misschien 1,5 uur of zo.
Ja, maar je dat kan natuurlijk ik echt ook gewoon. Water.
Ja, maar je kunt het ook gewoon... Als je het in Meijendeel gaat doen, dan heb je daar
dan heb je een kraantje. Ja,
en wat ik wel eens deed, is dat ik gewoon... Je hebt geen auto, maar dan zette ik mijn bidon op de auto. En dan liep ik gewoon steeds terug.
Ja, ik zie op het Malieveld zetten ook gewoon mensen een flesje water. Zetten ze op de start-finishlijn. Zag ik van de week eentje
doen. Als je op de baan een keer komt trainen, dan hebben ze daar ook gewoon een kraantje. En dan kun je ook gewoon je spullen natuurlijk neerleggen. Kun je ook gewoon andere schoenen aandoen tijdens je training als je daar naartoe komt.
Het gaat me echt voornamelijk om duurlopen en dat ik niet alles in een broekje hoef te stoppen.
Ja.
Want als je alles
qua water
in broekjes...
bedoel je? Ja, nou ja gels moet je natuurlijk...
Gels zou ik daar dan ook in doen. Gels ga ik niet in een broekje stoppen.
Oké.
Okay. Jij wel?
Maar tijdens de marathon wel, toch?
Ja, dan moet ik wel blijkbaar.
Je kunt ook je rugzak meenemen als je dat wil, maar dat lijkt mij niet zo heel lekker lopen.
Nee. Nee, ik weet niet. Het is op zich wel fijn dat als je je water gewoon op je lichaam hebt zitten en niet die irritante bekertjes hoeft aan te pakken.
Ja. Tijdens de marathon?
Ja.
Oh ja.
Maar je wil ook weer niet extra gewicht. Ja, jij was... jij bent
speciaal. Het was wel echt handig.
Ja,
ik ga het misschien wel weer doen, want ja, je krijgt veel makkelijker,
ja,
makkelijker je drinken binnen.
Maar als je alles in je broekjes stopt, dan loop je op een gegeven moment met een uitpuilend broekje toch?
Ja, dat ziet er niet zo mooi uit op foto's, kan ik je vertellen.
Nee.
Nee, ja, dat weet ik. Maar ik hoop wel dat... want op de, als ik ga met Morten trainen en ze hebben... On the course hebben ze ook Morten.
Okay.
Dat zeg ik nu in het Engels, maar dat is omdat ik de Engelse website heb gelezen. Maar ze hebben daar, ze serveren daar dus om de 5 kilometer of 6 kilometer serveren ze daar ook gewoon die drank. Dus dat, dan hoef je eigenlijk al minder gels te nemen. Als het goed is, is Tuur daar. Die gaat op de fiets met 2 kinderen. Dus die kan ook wat aangeven. Nou, gewoon een stoeltje voor en een stoeltje achter. Dat is toch niet zo
gek? Oh, jullie gaan dan je eigen fiets ook gewoon
mee? Ja, we nemen gewoon de fietsendrager mee. Maar is toch handig? Dan kan ik de dag van tevoren lekker fietsen.
Hey, maar heeft Tuur nog ruimte voor een extra dingetje om mee te nemen? Alleen dan moet ik wel snel lopen, want anders is Tuur alweer naar het volgende punt.
Dus je moet wel een beetje in mijn kielzog blijven, zeg maar.
Shit.
Maar misschien gaat het met mij ook straks een keertje iets minder lekker, waardoor we toch weer dichter bij elkaar komen. Kan zo mee, hè? Sowieso moet jij 3:24 lopen om met mij in Boston te lopen op jouw verjaardag in 2026.
Ja,
dus dat. Ik heb eigenlijk nog helemaal met... Jouw trainingsweek is volgens mij al helemaal besproken. Je hebt volgens mij al je training al gedeeld.
Ja, ik heb er niet zoveel gedaan.
Nou, ik heb maandag die marathontempo's gedaan die jij ook maandag hebt gedaan. 10 easy, 15 marathon, 10 easy en daarna 2x7 minuten threshold. Ging eigenlijk wel goed. Alleen, ik had wel het idee dat tijdens mijn training de wind was gedraaid en dat ik hem alleen maar tegen heb gehad. Het kan ook komen dat het gewoon zwaarder voelde dan dat het daadwerkelijk was. Of hoe zeg ik dat? In ieder geval dat het gewoon zwaar was. Maar ik had gewoon... Of misschien als je harder gaat, heb je natuurlijk ook meer weerstand van de wind.
Ja, ik denk telkens thuis mijn easy stukken van... Hé, er staat eigenlijk helemaal niet zoveel wind. En dan,
ga je hard wel doen.
En denk ik... er staat wel gewoon heel veel wind. Waarom gaat hij precies zo hard waaien als ik hard aan het rennen ben?
Nou, inderdaad. Ja. Ik denk dat het misschien daarmee te maken heeft.
Ja, dat klopt.
Normaal loop ik op dinsdag niet. Alleen nu had ik een hardloop-evenement van On in Amsterdam in de avond. En ik moest midden door de spits moest ik naar Amsterdam. En ik dacht echt, hoe ga ik daar komen? En dan ook nog naar weer terug natuurlijk. En ik had geen zin. Met het OV zou het super lang gaan duren. En de Den Haag naar Amsterdam met de trein is ook gewoon €25 tegenwoordig zonder korting.
Ja,
ik heb geen
bizar
kortingskaart. Dus dat zou, en dan ook nog met de tram, dus uiteindelijk zou dat wel iets van €30 gaan kosten. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon lekker met de auto en dan parkeer ik hem aan de rand van Amsterdam. En dan kun je natuurlijk met de tram naar het centrum gaan, maar ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon hardlopend er naartoe. Heel rustig, en dat heb ik gedaan, dus 4 kilometer doorheen. En toen heb ik daar dat evenement gedaan, was 5 kilometer hardlopen. En toen zou ik eigenlijk met de tram weer teruggaan naar de auto. Maar ik had echt geen zin om het OV uit te vinden. En ik voelde me eigenlijk nog best wel fris. Dus toen heb ik weer 4 kilometer naar de auto teruggelopen. Dus toen had ik ineens 13 kilometer op dinsdag. Dat was misschien wel een klein beetje te veel van het goede. Maar ik had nergens... Ik voelde me wel een beetje suf, zeg maar. Maar ik had geen last van mijn benen of spierpijn of wat dan ook.
Ja, maar je was de dag erna wel minder fit.
Nou, eigenlijk was dat die dag al.
Ja,
tijdens hardlopen voelde ik dat niet. Ja, oh, okay. En die nacht erna ook. Maar toen die woensdag voelde ik me juist best wel weer super fit. Maar toen heb ik heel weinig gedaan. En toen zei hij zelf, toen ging ik dus slapen met een hoge body battery dan dat ik mee wakker was geworden.
Dat zou
en toen zei
hij,
hersteltijd
dan zou
is verbeterd.
Dus 's avonds om op 100
hoger dan 100. Nee, ik werd wakker met 33 en ik ging slapen met 34.
Ik snap niet hoe je wakker kan worden met 33.
Oh. Hoeveel een keertje,
uur, hoeveel uur een keer... diepe slaap, maar hoeveel uur diepe slaap heb jij?
Het gaat voornamelijk om de remslaap volgens mij.
Oh, die is ook eens wat minder bij mij. Dat is het minste. Maar mijn diepe slaap is altijd uitstekend.
Nou, volgens mij is het eigenlijk vooral dat je alle fases goed moet hebben. Maar bij mij is mijn remslaap dan heel, heel weinig als ik een slechte nacht heb gehad. Maar goed, toen heb ik woensdag een rustdag genomen.
Verstandig,
hè? Donderdag heb ik die halve marathon blokken gedaan van 1500 meter. En die heb ik voor de verandering een keertje echt precies op halve marathon tempo gelopen. In plaats van dat ik veel te hard ging lopen. Nou, veel te hard. Ik liep afgelopen weken steeds, denk 5 seconden harder dan het halve marathon tempo dat ik berekend had. En nu heb ik gewoon verstandig gedaan en echt vanaf het begin 4:44 gelopen. En daardoor heb ik het helemaal niet zwaar gehad tijdens de training. En dat was wel eens fijn voor de verandering. Want ik zag wel een klein beetje op tegen 5x1500 op dat tempo. Maar toen dacht ik, ja, je loopt ook altijd te hard. Dus waarom loop je niet een keer gewoon het juiste tempo?
Ja, ja, ik vind de halve marathon tempo is in mijn hoofd het zwaarste tempo. Als ik het vergelijk met marathon tempo en threshold tempo. Threshold tempo, dat is...
Is vaak korter. Namelijk,
ja, is vaak korter. Dat is te overzien. Marathon tempo is gewoon een... Ja, wat rustiger tempo. En kan ik daardoor mentaal wel goed volhouden. Maar het halve marathon tempo is een lastige voor mij.
Ja, voor mij was dat dan 5x7 minuten eigenlijk. En dan met 500 meter rust. En ja, die 500 meter deed ik dan in ongeveer 6:00 tempo. Dus dat was dan 3 minuten. Dus het was eigenlijk 5x10 minuten. Waarvan 7 minuten op halve marathon tempo. Ja. 3 minuten easy.
Easy. Ja, ik deed ze in 7 minuten en 42 seconden. Ik heb er 1 keer per ongeluk langer over gedaan, omdat ik niet goed mijn horloge in de gaten had gehouden. Toen heb ik er 7 minuten 43 over gedaan. En toen zat ik
een hele seconde. Ik denk,
ja, toen zat ik op een gemiddelde pace van 5:09 in plaats van 5:08.
Oh, wauw. Dus,
nee, of was 5:10. Nou, ik was een paar seconden te langzaam volgens mijn 5:08 doeltempo. De andere heb ik allemaal echt netjes op 5:07 of 5:08 gelopen.
Ja, ik heb ook eentje met 4:45 gelopen in plaats van 4:44. Maar dat is, zo nauw neem ik het nou ook weer niet. Met de tempo's. En toen, gisteren heb ik dus die lange duurloop gedaan, maar daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Mijn benen voelden best wel goed eigenlijk, maar misschien voelde ik mijn benen ook niet omdat ik alleen maar met mijn buik bezig was. Maar ik weet niet, de tempo voelt wel... Ik heb wel af en toe het idee dat ik wel kan blijven lopen op dat tempo.
Nou, dat is toch juist de bedoeling?
Ja, dat weet ik. Alleen, 90 minuten is wel echt lang. Tenminste, een paar weken geleden dacht ik nog, wow, hoe kan ik ooit weer duurlopen van 20 kilometer gaan doen? En dit was geen 20, dit was 16. Maar ja, ik zie nu wel echt steeds meer weer... Ik krijg wel weer steeds meer plezier in lange duurlopen.
Ja, ik moet dus vandaag die van mij lopen.
En jij zit nu naar buiten te kijken, zie ik. Ja, maar het is weinig wind. En
ja,
regen
maar
is
het
niet
is
erg.
Zo grijs. Ja, maar het is gewoon grijs. Echt heel grijs. Gewoon,
dat was ook een
ik
van de
kan
redenen
het dus, waarom ik... Omdat ik wat hoger zit, kan ik ook echt zien... Er hangt gewoon een mist van grijzigheid. En het is gewoon...
Het is wel lekker hardloopweer.
Ja, maar de stap om naar buiten te gaan is daardoor wel iets groter.
Nee, je gaat straks lekker om echt ontbijten. Want dit ontbijt wat je gehad hebt is niet afdoende, nee, denk ik.
Nee, zeker.
En dan ga je gewoon lekker naar buiten.
Ja.
En dan ga ik je ieder half uur appen of je al naar buiten bent. Of bellen. Oh. Met FaceTime.
Vorige
dat vind je altijd
heb ik
leuk.
Het volgens mij, vorige week heb ik het volgens mij mijn run echt tot 4:30 of zo kunnen uitstellen. Nou, misschien iets eerder. Maar ik ben heel goed in uitstellen.
Ja, dat was ik ook toen ik nog alle tijd van de wereld had. Ja. Ik weet nu gewoon van, ja, als ik nu een 30 minuten later ga, dan kan ik 30 minuten minder hardlopen. Dus ik moet nu wel gaan, zeg maar. Maar dat heb je natuurlijk ook op een werkdag. Dan ga je ook niet uitstellen.
Ja.
Nou maar ja, wel. Op een hele vrije dag is...
Ik heb er woensdag zo lang over gedaan om de deur uit te komen.
Oké. Okay. En misschien kun je er beter voor je werk gaan hardlopen, want dan moet je wel.
Ja, maar ik weet niet. Ik ben niet echt een ochtendhardloper.
Dat zal je. De start is volgens mij 9:15 in Berlijn, dus misschien toch wel handig om af en toe. Trouwens, over 2 weken is die ook 9:15, maar dan in Rotterdam en daar slapen we niet eens. Dus dan moet je helemaal vroeg opstaan. Dat wordt ook nog wel een logistiek dingetje om 9:15 aan de start te
met
staan.
Met 2
in
kinderen te komen.
Nee, oh, die gaan niet mee.
Oh, nee, die blijven thuis.
Ja, die wilden eigenlijk wel meegaan, maar ik
nee,
zeg,
dat
ja,
dacht dat ik dat jouw plan was.
Nee, mijn plan was om met z'n vieren te gaan. Met papa, Felix, jij en ik. En dan daarna heb ik ook daarna nog gereserveerd voor de lunch.
Oh ja.
Of brunch bedoel ik eigenlijk.
Brunch, ja.
Dus dat, maar 9:15, ja, dat gaat nog wel een dingetje worden om daar te komen. We gaan denk ik wel met de trein. Dus jij woont gewoon naast het station. Dat is zo relaxed.
Ja, maar je moet wel altijd startnummer nog ophalen?
Nee, die ga ik zaterdag of vrijdag al halen.
En dan kan je dan die van mij ook ophalen?
Ja,
niet?
Ik kan van iedereen ophalen.
Oh, oké.
Okay. Kun je niet die vrijdag vrij nemen? Ga je gezellig met me mee?
Ik zit al echt in mijn vrije dagen dat ik denk, waarom zo weinig? Ik wil het liefst namelijk elke maand wel een week op vakantie. Maar 1, financieel is dat niet echt haalbaar. 2, mijn vrije dagen vinden dat ook niet zo leuk.
Nee. Heb je dan niet als je overuren maakt dat je dan extra vrije dagen krijgt of zo?
Ja, de overuren die ik maak, die maak ik vrijwillig. En er is niemand die tegen mij zegt dat ik die overuren moet maken. Alleen soms ben ik zelf nog niet tevreden genoeg om uit te loggen. Dus dat
maar
is
je
echt,
spaart ze helaas niet op.
Nee, want er is niemand die zegt, hey, dat moet af.
Okay.
Behalve ik. Dus daar kies ik zelf voor.
En het is niet zo dat je bijvoorbeeld 's ochtends om 6 uur gaat beginnen met werken en dat je dan even 3 uur pauze kan nemen?
Ja, zou ook kunnen. Alleen ik vind dat zelf niet zo heel erg fijn. Want er zijn altijd mensen die je overdag proberen te bereiken en die niet begrijpen dat je voor een marathon aan het trainen bent en daardoor overdag niet te bereiken bent.
Ja, misschien kunnen ze je wel bereiken, maar dan zeg als je
langer duurt, kunnen we wel. Ja,
dan kun je alsnog
praten. Ja, ik heb het dus wel gedaan, maar je gaat toch minder relaxed hardlopen als je
beter
tussen teams zitten. Dan zit ik teams elke 10 minuten te checken of iemand iets heeft en dan vraagt iemand iets aan me en dan denk ik shit, hiervoor heb ik echt mijn laptop nodig. En voel ik me weer schuldig. Maar dit ging eigenlijk over startbewijs ophalen. Niet eens over onbereikbaar zijn tijdens hardlopen. Maar te weinig vrije dagen om even een dag vrij te nemen om startbewijs
op te halen. Ja, ik denk dat op zaterdag kun je ook gaan. Maar ik denk dat het op zaterdag enorm druk
heel
gaat zijn.
Heel druk. En OV is niet gratis, hè?
Nee, maar ik moet er sowieso heen.
Waarom moet jij er sowieso heen?
De startbewijzen moeten toch opgehaald worden?
Ja, je kan toch ook op zondagochtend hier nog ophalen?
Ik weet niet of dat nog überhaupt kan. En dan moet je er al om 8 uur zijn of zo.
Oké, dat was mijn idee. Ik ga in Leiden tijdens de halve marathon ga ik hem wel gewoon op de dag zelf ophalen.
Ik heb dus €2 extra betaald dat ze hem naar mij toe gaan sturen.
Ja, ik kon volgens mij, als ik het voor 1 april liet weten, kon ik dat ook nog voor kiezen. Maar dat weet ik niet zeker.
Ik dacht, die €2 heb ik daar wel voor over.
Ja, misschien bij nader inzien ook wel. Ik ga er vandaag nog even over nadenken.
Goed, het is alweer bijna een uur dat wij aan het praten zijn. En we hebben nog niet eens het segment Roos de bewegingswetenschapper gehad. Jij hebt iets onderzocht met HRV.
Ja, maar het is heel complex.
Kun je eerst eventjes vertellen wat HRV is?
Ik heb het in het Engels gelezen en ik heb het natuurlijk nergens geplakt. Ik wil niet iets zeggen wat niet klopt. Maar HRV is de tijd tussen
verschillende hartslagen.
Heart
rate variability. Daar staat HRV voor. Dus het verschil in tijd tussen de hartslagen.
Ja, maar het is, ik weet, dat is het wel, ja. Ja, het klinkt zo simpel, maar
het is wel.
Heel complex. Ja, maar kijken naar de wat er allemaal achter zit, is het niet zo simpel.
Nee.
Laat ik het zo zeggen.
Roos is in een zwart gat qua informatie beland en die weet nu nog minder dan dat ze voordat ze erin ging indoken.
Ja. Ik probeerde allemaal. Ik heb een heel goed overzichtsartikel gevonden die allemaal zegt wat er allemaal invloed op kan hebben. En dat is geslacht, leeftijd, fitheid, ziektes. Je mentale gezondheid kan daar ook invloed op hebben. Echt alles kan invloed
cyclus,
hebben op je.
Cyclus
inderdaad. Ja, dat ook. Ook moment van de dag heeft er invloed op. Alles,
leeftijd?
Dat heb ik. Zei ik
heb je dat al gezegd?
Dat weet ik niet. Ik dacht ook die al had gezegd. Maar er is echt enorm. Alles wat variabel kan zijn, heeft invloed erop. En dan zit er ook nog een erfelijke. Of gewoon een genetische factor in. En dat is echt heel veel. En dat overzichtsartikel zei, het kan dit zijn. Maar het zijn niet precies wat nou precies de verschillen waren. Daarvoor moest ik voor elk dingetje weer een ander artikel ongeveer hebben. Daar had ik niet echt tijd in om daarin te verdiepen. Om een overzicht te maken van alles wat er invloed op had. Maar wat ik wel interessant vond, is dat De range van normaal is 19 milliseconden tot en met 75 milliseconden. En ik dacht dat ik met mijn net boven de 50 heel slecht zat. Maar blijkt ook gewoon boven het gemiddelde zitten. Want het gemiddelde is 42 milliseconden. En dat jij gewoon een Ubermensch bent met jouw 98 op een normale doordeweekse dag.
Als ik me goed voel, hè. Want ja, vannacht was die 57. Maar ja,
gemiddeld.
Gemiddeld was hij vannacht 57. Ja. En hij was toen die hele slechte nacht was die volgens mij 42.
Nou, dus dan zit je dus nog steeds op het gemiddelde.
Ja, maar dat het gaat, dat kan je zeggen, dat is het gemiddelde. Maar het gaat eigenlijk om ja, je baseline.
Ja. Ja, daarom is die range ook zo groot. Van 19 milliseconden tot 75 milliseconden. Dat is allemaal normaal. En ja, topatleten kunnen tot en met 120 milliseconden
ik heb ook krijgen, volgens mij zelfs nog wel hoger dan dat gezien.
Ja, het
niet
stond
bij mezelf,
niet als
hoor, maar
max.
Bij
het ja, stond er ook niet echt als max, maar dat stond meer van dit topatleten kunnen dit halen.
Ja. Maar ik vraag me dan ook af, dat hebben ze dan waarschijnlijk op het moment dat ze in hun taper zitten. Want ik heb juist het idee dat als ik heel hard getraind heb, dat mijn lichaam dan zo aan het herstellen is dat mijn HRV lager is. Dus als jij... Heb je dat niet? Ja, maar, ik heb na een intensieve training is mijn HRV 's nachts vaak lager.
Nou ja, ik had woensdag dus die intensieve training waarvan ik 81 uur hersteltijd had. En daar heb ik tot nu toe, in die nacht van woensdag op donderdag, heb ik mijn beste HRV tot nu toe gehaald. Oh, dus
dat is dan wel
weer maar ik draag hem pas een week. Dus
jouw baseline
en
is 7
dagen. Ja. Ja. Dus ja, ik weet niet of dat echt al... Ik heb daar niks over intensiviteit van training gelezen. Wel... als je een hoge hartslag hebt, dat die sowieso al lager is. Omdat er minder tijd ertussen kan zitten tussen twee hartslagen. Dus ja, en topatleten kunnen ook echt een rusthartslag van 30 hebben. En dat is ook echt gewoon bizar.
Als je dat, is dat niet myocardie of zo? Heet dat zo? Ik weet het niet.
Dat is toch een ontstoking?
Oh ja, dat is iets
myo
anders.
Is spier... Oh ja, en cardie is hart.
Sorry, het is heel anders.
Hartspier volgens mij.
Je hebt ook iets, dan als je zeg maar een hele lage rusthartslag hebt. Ja, als ze niet weten dat je een
atleet... Nou nee, ik ga niks zeggen.
Ik weet niet meer hoe dat ook weer heette, maar dan...
Is dat niet tragicardie of zo?
Ja, dat kan ook wel. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik heb ook wel eens dat ik bij de huisarts ben geweest en dat ze dan mijn... rusthartslag moesten weten. Of mee bij de verloskundige. En dat ze dan mijn rusthartslag zagen. En ze wow, ja, rusthartslag is echt laag. Ja, maar ik loop hard, zeg maar.
Ja. Ja, maar daardoor hoe fitter je bent. En dan voornamelijk op het cardiorespiratoire gedeelte. Dus hardlopen of fietsen of elke duursport die er is. Dan kan je een hele hoge HRV halen op basis van jouw getraindheid. Omdat dat zorgt ervoor dat jouw hartslag ook gewoon van nature lager wordt.
Ja. Ja, je rusthartslag wordt dan ook wel weer iets. Maar ik heb dus mijn beste HRV had ik in september toen ik op vakantie was. Dus ik denk dat ik toen ook meer ontspannen was.
Ja, dat zal vast helpen, ja.
Maar aan de andere kant, zo ontspannen was ik ook weer niet. Want ik lag wel bij de tandarts met een kaakontsteek. En wordt
ja,
ook
en dat is... Ontstekingen schijnen juist echt een hele negatieve impact op HRV
dus
te kunnen
Dus het zou kunnen
hebben.
Dat de HRV gewoon niet altijd even goed gemeten wordt. Zou dat kunnen?
Ja, dat weet ik ook niet. Hoe betrouwbaar de HRV van Garmin is, geen idee. Maar ik zie wel bij mij een vrij stabiele lijn. Want hij is niet echt... opeens dat hij de ene nacht 30 is en de andere nacht 80 is.
Ik moest ook echt aan de antibiotica voor, omdat er zo'n mega ontsteking in mijn kies
was. Dat is raar dat hij dan toen zo goed was.
Ja. Bijzonder, hè?
Ja.
Heel bijzonder.
Dat is echt de ontstekingen, inflammatory, dit, inflammatory, dat. Dat was echt iets wat een hele slechte invloed had op de HRV.
Goed. Heb je nog wat te vertellen?
Nou ja, dat was weer echt super wetenschappelijk van me.
Ja.
Ik heb ook over Andrew Huberman meer gelezen naar aanleiding van jouw...
Heb je dat artikel ook helemaal gelezen?
Nee, ik heb een ander artikel, een deel...
Synopsis.
Van The Guardian. En volgens mij was deze vrouw gewoon fan van Andrew Huberman. Die was een stuk positiever daarover. En die concludeerde eigenlijk van... Ja, wat hij eigenlijk gewoon verkondigt is een gezonde levensstijl. En linksom of rechtsom, dat is gewoon goed... Die was een stuk minder kritisch dan...
Ja, want even background.
Ter ondertiteling, ja.
Er was dus Andrew Huberman, dat is een wellness podcaster. En hij zegt ook dat hij wetenschapper is aan de Universiteit
van
Stanford. Dat is hij wel, maar hij woont 500 kilometer van zijn lab vandaan. Ja. Dus hij doet alsof hij de hele dag in zijn lab bezig is. Maar dat is wel een beetje overdreven.
Ja.
En er was dus een artikel verschenen in, wat was het? De New Yorker, volgens mij.
New York Times, volgens mij.
Of de New York Times, de New Yorker. Ik ben dus lid blijkbaar daarvan. Ik heb me daar ooit voor aangemeld. Ik zag laatst op mijn op mijn creditcard afschrift dat ik iedere maand €8 daarvoor betaal.
Oh.
Anyway, dus in dat artikel wordt hij een beetje onderuit gehaald. Hij schijnt ook op een moment, hij had 6 vrouwen tegelijkertijd, waarvan hij er eentje ook nog zwanger probeerde te maken. Door middel van IVF, want met IVF kun je veel beter embryoselectie doen en bladibladibla. En zijn vrouwen mochten allemaal niet aan de pil. Ik vind zelf, de pil werkt voor mij ook niet zo goed, maar ik denk dat je, hoe negatief er over de pil gedaan wordt, vind ik ook wel weer een beetje 1950-achtige verhalen over dat vrouwen
Als het voor je werkt, dan werkt het, maar
Dat je dat vrouw... Het kwam al een beetje misogynistisch, heet dat zo? Dat die vooral een beetje een vrouw... De vrouwen tweede rangs mensen waren. En dat ze vooral waren om kinderen te maken. En de mannen zijn... Hij echt een beetje een alfa mannetje, zeg maar. Hij had ook iets gezegd over dat als je aan de pil was... dat je dan meer op beta mannen zou vallen of zo. In plaats van op alfa mannen. Dat had hij in een podcast
Ik heb dat artikel dus niet gelezen, omdat het 55 minuten voor stond om het te lezen. En ik dacht,
ik heb het al in fases gelezen. En ik weet nog niet waarom. Okay. Toen ik halverwege was, dacht ik, wat ben ik nu eigenlijk aan het lezen? Maar ja, dan ben je al halverwege denk je, nou, ik lees alweer verder. Ik voel het eigenlijk ook weer niet zo heel erg boeiend. Maar
die vrouw van The Guardian, die zei dus van... Ja, blijkbaar helpt zijn levensstijl wel. Want hij kan met 6 vrouwen tegelijkertijd een relatie hebben. En dat lijkt mij echt enorm veel energie kosten. En dat dacht ik wel van...
Ja,
zo kan je het ook bekijken.
Zeker. Maar ja, ik heb nooit naar zijn podcast geluisterd. Maar ik hoor wel wisselende verhalen, zeg maar.
Nou ja, ik heb wel... Ik heb een keer een video op YouTube van iemand gezien die zijn levensstijl protocol ging doen. Zij doet nu niet alles meer ervan, maar ze had het gewoon voor een video getest. En ik vond het wel heel interessant. En ik denk wel dat er dingen in zitten waar je dat gewoon eigenlijk een beetje self-care, gewoon goed voor jezelf zorgen is. Als je wakker wordt,
de zon.
Vitamine D, de zon. Ja, dat
ga
dat
meteen naar
helpt.
Buiten. Ja.
Ja. Dat soort dingen. En ik ben er ook van overtuigd dat koffie het eerste in de ochtend eigenlijk helemaal niet goed voor je is. Daar zijn gewoon wetenschappelijke onderzoeken over.
Cortisol levels gaan dan omhoog.
Ja, zeker
als je
vrouwen
wakker wordt, gaat sowieso je cortisol omhoog als je wakker wordt.
Maar ik kan gewoon niet 's ochtends zonder mijn koffietje. En,
nee, ik ook niet.
Ja, genoeg slaap, dat zegt hij volgens mij ook. Nou ja, er zijn heel veel dingen. En die ijsbaden, daar zijn de
meningen over verdeeld.
Daar zijn over verdeeld gewoon heel erg. Ik zou het wel eens willen proberen, maar ik heb de middelen er niet voor.
Nou, ik heb een keertje 10 weken, 10 keer cryotherapie gedaan.
Ja.
Nou, het was echt de minst fitte fase van mijn leven. Ik weet niet of dat... zeg maar, of dat samenhing met elkaar. Ja. Maar het was niet dat ik dacht van... nou, dit heeft mij nou echt heel erg geholpen.
Nee. Ja, en ik denk ook weer dat dat persoonlijk is. Het kan ook een mentaal dingetje zijn, hè?
Ja, ik denk dat je bijvoorbeeld... wat je kan bereiken met ijsbaden... dat je dat ook met hardlopen kan bereiken.
Ja. Denk het ook wel. Ik heb woensdag mezelf echt wel mentaal sterker gemaakt.
Ja. Zeker. Maar goed, wil je daar nog langer over hebben? Over
nee, maar ik vind het wel interessant. Zo ben ik op de HRV verder gaan zoeken. Ja. Maar op dit moment ligt er gewoon te veel dingen. En is het HRV te complex om in mijn eentje even uit te gaan zoeken.
Ja, op een zaterdagochtend.
Ja, op een zaterdagochtend. Dus nee, ja.
Het is interessant, maar er is nog veel te veel te onderzoeken om er echt een duidelijk statement over te geven.
Ja, precies.
Sowieso is een duidelijk statement geven als wetenschapper
natuurlijk... Nee, dat kan niet.
Dat kan bijna niet.
Echt niet. Alles is mee.
Als ik één ding geleerd heb van wetenschapsfilosofie, is dat dat niet kan.
Ja. It may be useful, but we don't know.
We don't know. No. En voor heel veel van die dingen zijn ook nog eens getest op mannen. Want vrouwenlichamen veranderen natuurlijk gedurende de cyclus ook nog heel erg.
Ja. Ja, dus echt bijna alle onderzoeken zijn op mannen gedaan. En daarnaast wat Huberman dus ook deed, was heel veel testen die onderzoeken die op muizen zijn gedaan. Ja. Die letterlijk overdragen naar mensen, zeggen dat dat dus ook voor de mens geldt. En daar zijn wel echt vraagtekens bij te plaatsen of dat zo is. En moet gewoon heel veel dingen moeten gewoon beter en meer onderzocht worden. Maar hij kan dat ook niet in zijn eentje.
Nee.
Daarom heeft hij ook dat lab waar de bedoeling is dat daar mensen een PhD gaan halen. Maar dat is op dit moment maar één iemand die daar met een PhD bezig is in zijn lab.
Ja, goed. Ik denk dat het mooi moment is om af te sluiten.
Ja.
Dankjewel voor het luisteren weer. En hoop dat je het leuk vond. Ja. Heb jij nog wat te zeggen? Een leuke afsluiting? Oh, is het al tijd voor Have a Good Run?
Oh, oké.
Ja? Have a Good Run!
Have a Good Run!